أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هو صفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، best brothers and sisters, voor het gebed waren we gestopt bij een aantal lichtende voorbeelden van de cellen van deze umma, hoe zij de leerstellingen van de profeet sallallahu alayhi wa sallam ook daadwerkelijk in de praktijk brachten. En dit onderdeel van broederschap en het wensen voor een ander, wat je voor jezelf wenst, vereist veel inspanning, vereist moeite, vereist dat jij je nefs beteugelt. En dit is iets dat niet gemakkelijk is. De vraag die ons rest is, als de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt, hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Dus de profeet sallallahu alayhi wa sallam die zegt in de eerste gedeelte van deze overlevering, la yu'minu ahadukum, met andere woorden, de minimale hoeveelheid van iman die aanwezig dient te zijn, die wordt ontkend totdat hij wenst voor zijn broeder wat hij voor zichzelf wenst. Dan is de vraag, betekent deze hadith dat jij hetzelfde voor je moslim moet wensen als jij voor jezelf wenst? Of betekent het bijvoorbeeld dat jij wenst voor je broeder dat hij een betere positie dan jou inneemt? Dit is iets dat een antwoord vereist. De mens van nature ziet zichzelf als de slimste, de sterkste, de beste, de knapste, de beste voetballer, weet ik wat. Wanneer je dus zou zeggen van jezelf, ik zie mijzelf zoals de beste, dan zou dit veronderstellen dat wanneer jij voor anderen hetzelfde wenst als jij voor jezelf wenst, dat zij dus in principe beter zouden moeten zijn dan jij. Immers, jij wenst voor hen hetzelfde en jij wenste voor jezelf in dit geval dat jij de beste was. Dat zou dus betekenen, wanneer je voor hen hetzelfde wenst als je voor jezelf wenst, dan betekent dat dus dat jij hen de voorkeur geeft boven jezelf. Dit was ook de mening van Al-Fudayl ibn Iyad radiyallahu an. Deze tabi'i, deze geleerde van deze umma, hij zegt ook in woorden, als je wenst dat de mensen gelijk zijn aan jou, dan heb jij niet voldaan aan de nasiha tegenover Allah. Want wat dan in het geval dat jij wenst dat de mensen beneden jou zouden staan? Dit is ook het geval met velen van ons. Wij denken vaak, zoals ik net heb gezegd, dat wij de beste zijn, dat wij de slimste zijn. En als jij deze gevoelens hebt, dan is het dus zo, wanneer jij voor een ander wenst wat je voor jezelf wenst, dat jij in feite zou moeten wensen dat jij hen een betere positie toekent dan dat jij jezelf toekent. Dit was de mening van Al-Fudayl ibn Iyad, maar ik kan jullie geruststellen, dat is niet de meerderheid van de geleerden die er zo over denkt. De meerderheid van de geleerden zeggen, deze mate van gewenste iman, wat Al-Fudayl ibn Iyad net zegt, deze mate van iman is een vrijwillige mate van iman. Yani dat is een hogere gradatie van iman boven het wensen dat anderen gelijk zijn aan jou. Dus de minimale vereiste is dat jij wenst voor jouw moslimbroeders en zusters dat hen hetzelfde toekomt als jou toekomt. Maar het getuigt van completere iman en volmaaktere iman wanneer jij voor hen wenst dat zij in een positie verkeren die beter is dan de jouwe. En Allah tabaraka wa ta'ala, wanneer hij spreekt over deze verheven vorm van iman, dan zegt Allah tabaraka wa ta'ala bijvoorbeeld in de Koran, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Allah tabaraka wa ta'ala heeft het hier in soort al-Hashr over precies een soortgelijke situatie. In een situatie waarin Allah tabaraka wa ta'ala zijn tevredenheid uitspreekt over de ansar, over de helpers, degene die hun huizen en hun bezittingen open hebben gesteld voor de muhajirun die onderdrukt werden door de Quraysh in Mekka en vervolgens om asiel kwamen vragen daar in Medina. En deze mensen in Medina hielden veel van de muhajirun en zij waren niet te beroerd om hun bezittingen te delen met hen en om vervolgens hen zelfs boven zichzelf te stellen, zoals Allah tabaraka wa ta'ala zegt, en zij geven aan hen de voorrang boven zichzelf, ook al is er onder hen behoefte. En wie zich hoedt voor zijn eigen gierigheid, dan zijn zij degene die zullen wel slagen. Abu Huraira radiallahu an, hij overlevert dat er eens een man bij de profeet sallallahu alayhi wa sallam kwam en hij deed zijn beklag over de positie waarin hij zich bevond. Hij bevond zich in een positie van bittere armoede en hij leed hier zwaar onder en had ernstige honger, waarop de profeet sallallahu alayhi wa sallam verroerd werd en vervolgens een gezant stuurde naar zijn vrouwen om te informeren of er iets te eten was voor deze man, maar ook in het huis van deze geëerde profeet sallallahu alayhi wa sallam was er niks aanwezig. Waarop de profeet sallallahu alayhi wa sallam aan de sahaba vroeg, is er iemand die deze persoon in huis kan nemen deze nacht om hem van diyafa te voorzien? Is er iemand die hem te gast kan nemen deze nacht? Waarop de sahaba deze kansen graag aannamen. Ze zouden niet eerst nadenken van, oh, dan moet ik eerst nog boodschappen doen. Oh, dan moet ik eerst nog informeren of het wel goed is of al dit soort zaken. Nee. Abu Talha al-Ansari, hij zei, ik zal het doen, ja Rasulallah. O boodschappen van Allah, ik ben graag bereid om dit te doen. Waarop hij vervolgens met de geëerde gast van de profeet sallallahu alayhi wa sallam naar huis ging. En thuis aangekomen, hij had niet geïnformeerd of er überhaupt iets te eten thuis was. Had hij dat gedaan, dan had hij het antwoord gekregen dat er nauwelijks voldoende eten was voor hun kinderen. Maar het is de geëerde gast van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Waarna Abu Talha radiallahu an tegen zijn vrouw zegt, wanneer dan de kinderen beginnen te huilen en ze willen eten, zus hen dan in slaap. En dan vervolgens schotelen we aan deze gast van de profeet sallallahu alayhi wa sallam het eten voor. En in de kamer ernaast, die afgescheiden werd door niets meer dan een doek, zou Abu Talha radiallahu an met zijn vrouw aanwezig zijn. En zouden zij doen alsof zij aan het eten waren. Ze zouden bewegingen maken met hun mond, waardoor het leek alsof ze eten aan het kauwen waren. Maar in feite waren ze op niks aan het kauwen. Maar ze wilden deze gast van de boodschappen van Allah sallallahu alayhi wa sallam teleurstellen. En ze wilden deze geëerde kans niet aan zich voorbij laten gaan. Waarna deze gast met een volle maag sliep. En vervolgens de volgende dag Abu Talha radiallahu an bij de profeet sallallahu alayhi wa sallam aankwam. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam begon te lachen. En hij zei vervolgens, لقد عجب الله عز وجل أو ضحك من فلان وفلانا. Allah tabaraka wa ta'ala was onder de indruk of lachte over de handelswijze van die en die persoon en zijn vrouw. Yani Allah tabaraka wa ta'ala's welbehagen was in jullie handelswijze. Dat jullie jezelf achter hebben gesteld op deze geëerde gast van de boodschapper van Allah. Vervolgens heeft Allah tabaraka wa ta'ala het vers geopenbaard. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصًا. Deze mensen, beste broeders en zusters, hebben deze ukhuwa, deze broederschap in de islam, tot een verdere niveau gebracht dan die vereist is. En wij in deze tijd, beste broeders en zusters, wees eerlijk, hebben wij de minimale hoeveelheid van broederschap in onze leven in de praktijk gebracht? Dat is een vraag die alleen jezelf kunt beantwoorden. Wat dus verplicht is in de sharia, beste broeders en zusters, is minimaal dat je wenst voor je broeder en je zuster datgene wat je voor jezelf wenst. Maar wanneer je dus ziet dat een ander jou is voorgegaan in het verrichten van goede daden, van daden van aanbidding, dan is de moslim daar jaloers op. Dan is de moslim daar verdrietig over en zorgt de moslim dat hij er alles aan doet om de wedstrijd aan te gaan met deze persoon. Om moeite te doen om deze persoon bij te blijven en als het zelfs nog kan om deze persoon te evenaren en nog achter zich te laten met het verrichten van vele daden van aanbidding. Zo zegt Allah tabaraka wa ta'ala, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Haast jullie naar de vergeving van Allah. Er is hier sprake van musabaqa. Er is hier sprake van wedijveren. Er is hier sprake van het feit dat de moslim de kansen grijpt die er liggen. Zoals ook Abu Talha radiyallahu an deze kans niet aan zich voorbij wilde laten gaan toen deze zich voordeed. En ook zegt Allah tabaraka wa ta'ala, وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. En laat het daarom de wedijverers zich daarom wedijveren in het behalen van hasanat, in het mogen binnentreden als eerste van het paradijs. Dit zijn zaken, beste broeders en zusters, waarin de moslim zich haast. Dit zijn zaken waarin de moslim niet zegt tegen zijn broeder, grijp deze kans maar van het verrichten van een goede daad. Nee, hij is de eerste om het zelf te nemen. Zo is het dus, beste broeders en zusters. Wanneer jij een plek ziet in de eerste rij en je weet wat de grote gunst is van het verrichten van het gebed achter de imam, en jij zegt tegen jouw broeder, tafaddal akhi, ga maar daar in de eerste rij staan. En je broeder zegt ook tegen jou, nee, ga jij maar akhi in de eerste rij staan. Dit is een onwenselijke situatie. De moslim die grijpt zijn kans. En de moslim die zorgt ervoor dat hij deze beloning behaalt. En deze kans laat hij niet aan zich voorbij gaan. Precies hetzelfde in het geval van wanneer de mogelijkheid zich voordoet om sadaqa te geven aan een behoeftige persoon. En jij bent in staat om sadaqa te geven. En ook je broeder is in staat om sadaqa te geven. En hier is sprake van onderlinge mahabba, van onderlinge liefde. En jij tegen je broeder zegt, alsjeblieft broeder, neem deze kans aan en geef jij sadaqa aan deze persoon. En hij zegt, nee, ik wil dat jij deze kans aangrijpt om sadaqa te geven. Dit ook, beste broeders en zusters, is een onwenselijke situatie. De moslim grijpt zijn kans en laat deze kansen niet aan zich voorbij gaan. Ook op andere gebieden, op het gebied van ta'lim, op het gebied van iedere daad van aanbidding, zorgt de moslim ervoor dat er sprake is van musabaqa, dat er sprake is van het wedijveren daarin en het snelle daarnaar. Dan is de vraag, wat is datgene wat je voor je moslimbroeder wenst? Helaas zien we dat vele shabab in deze tijd, beste broeders en zusters, dat hun begeerte, datgene wensen, dat in strijd is met de sharia van Allah tabaraka wa ta'ala. We zien dat vele moslims in deze tijd zaken wensen en achterna zitten die haram zijn. Betekent dat deze hadith als bewijs kan dienen dat je ook voor je andere moslimbroeders datgene moet wensen aan zaken die haram zijn? Betekent dat ook dat je ook andere zaken voor je moslimbroeder wilt delen? We zijn partners in crime. We willen alle zaken delen met elkaar. Ook als het is op het gebied van het verdienen van geld op een wijze die haram is. Of het delen van de buit. Of welke zaken dan ook die leidt tot zaken die haram zijn. Deze hadith, beste broeders en zusters, heeft het heel duidelijk over een islamitische context. Deze hadith spreekt namelijk over de volmaaktheid van iman. En we hebben het dus over de zaken die behoren in een islamitische context. En de hadith van imam Ahmad, die maakt het duidelijk, waarin de profeet sallallahu alayhi wa sallam de toevoeging toevoegt, waarin hij zegt, min el khair. Hij wenst hem datgene toe aan goeds. En el khair is een algemene bewoording, beste broeders en zusters. En daarin behoren alle zaken die toegestaan zijn en aanbevolen zijn in de islam. En het veronderstelt dat je voor je broeder niet datgene wenst dat hem schaadt. Het veronderstelt dat jij, wanneer je broeder wordt getroffen door het tegenovergestelde van el khair, namelijk het shar, dat je ongelukkig maakt. El khair is dus een allesomvattend begrip. En het sluit dus alle zaken uit die haram zijn. En het omvat alle zaken die de sharia voorschrijft. Dus deze hadith, beste broeders en zusters, kan dus niet dienen als een bewijs voor degene met zieke harten. Voor degene die zeggen dat zij wensen voor hun broeders datgene wat haram is in de sharia van Allah tabaraka wa ta'ala. Uit deze overlevering, beste broeders en zusters, kunnen we dus een aantal zaken leren. Uit deze overlevering kunnen wij leren dat het iman toeneemt en afneemt. Uit deze hadith kunnen we leren dat de moslims het goede voor elkaar toewensen. Maar vertel me, wat scheelt er aan ons dat we deze hadith niet in de praktijk toepassen? Als we deze hadith in de praktijk toepassen, beste broeders en zusters, dan zou jij zien dat jouw directe omgeving verandert binnen afzienbare tijd. Dan zul jij zien dat wanneer jij voor je moslimbroeder en zuster wenst, datgene wat je voor jezelf wenst, of dat je zelfs voor hen wenst, dat zij het beter hebben dan jij. Dan zul je zien dat wanneer jij zo doet, uiteindelijk jij ook zo behandeld zal worden. Dan zul je zien dat mensen zichzelf op de achtergrond plaatsen en jou naar de voorgrond zullen duwen. En dit is datgene waar de moslim naar dient te streven. Het bewerkstelligen van broederschap in de islam. Het tot in de praktijk brengen van broederschap in de islam. En dit kan niet alleen maar een loze frase zijn. Dit kan niet alleen maar een zin zijn waarover we het hebben. Ja, hoe mooi is het voorbeeld van Ibn Abbas. Hoe mooi is het voorbeeld van Ikrima. Hoe mooi zijn al deze voorbeelden. Maar vervolgens gaan we de deur uit en we wensen ditgene niet voor onze moslimbroeders, wat we voor onszelf wensen. Kijk, wanneer je naar huis gaat en je hebt nog wellicht niet gegeten. En je hebt een favoriet stukje van de kip of van het vlees of wat dan ook. Heb je bij jezelf niet eens nagegaan over dit soort triviale zaken? Als je niet eens in staat bent om je broertje of zusje dat stukje vlees wat jij liever zelf wilt, om hen dat te geven. Wallahi, dan is er iets goeds uit jouw hart ontnomen. Dan heb jij jouw imaan niet op dat niveau weten te bereiken die vereist is. Een moslim mag een ander dus niet toewensen datgene wat hij zichzelf niet toewenst. En de profeet sallallahu alayhi wasallam heeft zelfs verklaard, degene die daar niet aan voldoet, dat imaan niet aanwezig is. Het is dus toegestaan om iemands imaan afwezig te verklaren op het moment dat hij bepaalde essentiële onderdelen van de imaan mist, waardoor dit niet compleet is. Getuigen hiervan het handelen van de profeet sallallahu alayhi wasallam, ook in de andere overleveringen die lang zijn gekomen. En het zich houden aan deze overlevering, beste broeders en zusters, zou er dus voor zorgen dat de moslim zijn broeder niet benadeelt in zijn eer, in zijn bezittingen, in zijn goede familienaam. Al deze zaken, die zouden heilig voor hem zijn. Daar zou hij niet aan komen. Als laatste, deze hadith, beste broeders en zusters, zal een reden tot zachtmoedigheid zijn. Zal een reden tot lotof zijn. Tot zachtmoedigheid onder de moslims. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك